Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 123 zingen wij het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heren om nooddruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer tot Hij ook ons genadig zij. Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 46 tot en met 52. Wij herzeggen u Marcus 10, de versen 46 tot en met 52, maar vooraf uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, de artikelen 11 en 12, waarna wij zingen uit Psalm 74, vers 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond en wat er verder volgt.
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van den Vader en den Zoon uitgaat. Niet zijnde gemaakt, nog geschapen, nog ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande. Welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid, van éénzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met den Vader en den Zoon, zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de heilige schriften leren. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, den hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goedgedacht aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidene ambten gevende om zijn schepper te dienen, dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om den mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommigen van die uitnemendheid in de welke hen God geschapen had, in het eeuwige verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn alzo verdorven, dat zij vijanden Gods en alles goed zijn, na al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk, en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hier in de dwaling der Sadduceeën, welke logenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Markus 10, vers 46 tot en met 52. En zij kwamen te Jericho, en als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan den weg bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarene was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen den blinde, zeggende tot hem: Heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op den weg.
Gemeente, wij staan op deze biddag met de hulp des Heren stil bij de geschiedenis van Bartimeus. Wij hopen vanmorgen het eerste gedeelte van deze geschiedenis te behandelen. En vanmiddag in de middagdienst staan we stil bij het tweede gedeelte. Vanmorgen bij de versen 46 tot en met 48 van Marcus 10, die we nu eerst aan u willen voorlezen. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zone Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: gij zone Davids, ontferm u mijner. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte de biddag van Bartimaeus. De biddag van Bartimaeus. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats op zijn nood. In de tweede plaats op zijn gebed. En in de derde plaats op zijn beproeving. Dus de biddag van Bartimaeus, de eerste gedachte zijn nood. Het 46e vers, we lezen daar dat hij blind is en dat hij langs de weg zit, namelijk om te bedelen. Onze tweede gedachte zijn gebed, het 47e vers. Hij roept om ontferming. En onze derde gedachte zijn beproeving. Het zit hem niet mee, want de omstanders die proberen hem het zwijgen op te leggen. Maar dat helpt niet, hij gaat alleen maar harder roepen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En zij kwamen te Jericho. Zo begint het 46e vers. De vraag is: wie zijn zij? Dat is de Heer Jezus met zijn discipelen. Ze zijn gekomen uit het noorden, uit Galilea. En zij zijn op reis naar Jeruzalem. En ze zijn niet alleen, ze zijn ook omringd door een grote schare van mensen. En de vraag is: wat gaan zij doen in Jeruzalem? Wel, voor de mensen, voor de schare is dat om het paasfeest in Jeruzalem te gaan vieren. Dat is een van de drie grote feesten waarop de Israëlieten geroepen waren om naar de tempel in Jeruzalem te komen en daar het feest te vieren. Dus vandaar die drukte. Maar de Heere Jezus gaat met een heel ander doel. Hij gaat om te lijden en te sterven. Het is zijn laatste reis. Daar heeft hij ook met zijn discipelen over gesproken. U kunt het lezen in het 33e vers dat hij zegt: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden en zij zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. De discipelen wisten dus heel goed waar ze naartoe gingen en waarom ze daar naartoe gingen. En toch, hoewel zij het zo goed geweten hebben, is het niet echt tot hen doorgedrongen. Straks dan zijn ze juist zo blij als de mensen in Jeruzalem gaan roepen: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dan drukken zij die zorg van zich af. Op dit moment zijn ze in Jeruzalem. Ze komen uit het noorden. Ze zijn de Jordaan weer overgetrokken. Ze wilden niet door het land der Samaritanen reizen. Ze nemen nu de gebruikelijke route, hoewel de Heer Jezus ook wel door Samaria moest gaan. Ze gaan de Jordaan over en dan is een van de eerste steden die men tegenkomt Jericho. Dat weten we, want het volk van Israël bij de intocht was het ook de eerste stad die ze tegenkwamen, Jericho. En die reizigers naar Jeruzalem, die gaan Jericho binnen om daar wat uit te rusten. Ze moeten nog ongeveer 30 kilometer lopen. En dan zijn ze in Jeruzalem aangekomen. Dus het hoopt zich daar in Jericho behoorlijk op met reizigers. Het is een drukte van belang. En onze tekstwoorden beginnen daar dat de Heer Jezus met zijn discipelen en die grote scharen van Jericho uitging. Er zijn heel veel mensen die zich verzameld hebben rondom de Heer Jezus Christus. Volgelingen van Jezus, zou je kunnen zeggen. De discipelen moeten gedacht hebben, het gaat goed. De groep wordt steeds groter. En deze mensen zijn ook blij met de Heer Jezus. Dit zijn de mensen die straks uitroepen, Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Wat mooi. Ja, alleen ze hebben geen behoefte aan het paaslam. Zij kennen hun zonde en ellende niet. En gemeente, zo is er ook vandaag nog veel christendom wat Jezus volgt, maar wat Jezus niet nodig heeft. Wat Jezus als paaslam niet kent en wat Jezus als paaslam niet begeert. Niet alle mensen die zich uitgeven voor discipelen van de Heere Jezus zijn echte discipelen van de Heere Jezus. Vele volgelingen zullen straks afhaken in Jeruzalem en het zal zelfs zo zijn dat hun volgzaamheid over zal slaan in vijandschap. Ook onder deze mensen zullen er zijn die straks zullen roepen, kruist hem, omdat Jezus niet voldaan heeft aan hun verwachtingen. En jongens en meisjes, terwijl ze Jericho uitkomen, zit daar bij de poort een man. Of nou ja, als je goed kijkt, zitten er twee mannen. En ze zijn allebei blind. Van die ene man weet ik eigenlijk niks te vertellen dan alleen dat hij blind is. Ik weet zijn naam niet. Er wordt over hem verder in de Bijbel niet geschreven. We laten dat ook wat rusten. Maar van die andere man, daar weten we wel heel veel van. Die ene man, daar valt het licht op deze middag. En dat is Bartimeus, die daar langs de kant van de weg zit. Er is een onopmerkelijk verschil tussen Matteüs en Marcus. Want als je Matteüs leest, dan lijkt het zo. Als je Lucas leest, dan lijkt het zo alsof de Heer Jezus een wonder doet als hij de stad ingaat. Vanmiddag zal dat stukje gelezen worden. En als je Marcus leest, dan lijkt het alsof de Heer Jezus dat wonder doet als ze de stad uitgaan. Wanneer is dat wonder nu gebeurd waar we het straks over gaan hebben? Wel, de kanttekeningen zeggen dat we het zo moeten zien dat die mannen, die hebben al geroepen, jongens en meisjes, toen de Heer Jezus de stad inging. Maar toen heeft de Heer Jezus niet bij hen stilgestaan, toen heeft hij hen niet verhoord, toen is alles zo gebleven zoals het was. En het wonder is pas later gebeurd, nadat de Heer Jezus in Jericho gebleven was en uit Jericho kwam. Toen bleek dat hij hun geroep wel degelijk had gehoord. Dus dat is de eerste les. De beden van deze blinden is niet gelijk gehoord. Ook de Heer Jezus zelf heeft het beproefd. Of ze nu straks, als hij uit de stad zal komen, nog zullen roepen, of dat ze het dan opgegeven hebben, omdat hun nood toch niet echt is, of omdat ze hem niet vertrouwen. Dus nu gaat de Heer Jezus de stad uit. Daar zitten twee blinden, dat is heel normaal. Juist ook bij het paasfeest, juist ook op dit kruispunt. Als er zoveel mensen voorbij komen, dat is dat de plaats waar je moet wezen. Want als je wat geld wil verdienen, dan moet je daar zijn waar veel mensen zijn. Deze blinden zijn niet alleen blind, maar ze zijn ook arm. Omdat ze blind zijn, kunnen ze niet werken. En omdat ze niet werken kunnen, hebben ze geen geld. En omdat ze geen geld hebben, kunnen ze niet eten. En zijn ze afhankelijk van wat die mensen die naar de tempel gaan aan hen geven. Ze zitten daar om te bedelen. Juist op die plaats, net buiten de stadspoort. En ik zei al, van één weten we de naam, Bartimeus. Dat betekent letterlijk zoon van Timeus. Heel opmerkelijk dat zijn naam wordt genoemd. Want dat gebeurt eigenlijk nooit. Als iemand genezen wordt, dat zijn naam ook wordt genoemd. Waarom wordt zijn naam genoemd? Sommigen denken omdat hij een hele bekende geweest zou zijn. Althans, zijn vader zou een bekende geweest zijn in de stad. En er zijn andere verklarers die zeggen dat woord Timeus, dat betekent zoon van een blinde. Dus Bartimeus is niet alleen blind, maar als het klopt wat die verklarers zeggen, dan is de vader van Bartimeus ook blind. Een blinde man heeft een blinde zoon gekregen. En dat maakt de nood eigenlijk alleen nog maar groter. En het wonder wat straks gebeurt, nog wonderlijker. Gemeente, het is een beeld van ons. Wij zijn blind omdat onze vader blind was. Nou zegt u, dat zit bij ons niet in de familie, dominee. Nee, maar ik bedoel het geestelijk. Want de wonderen die in de Bijbel staan, die staan in de Bijbel om ons geestelijke dingen te leren. Al die wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft, die wijzen op zijn geestelijke macht. En die ziekten en al die droeve omstandigheden wijzen op onze geestelijke noden. Dus Bartimeus is blind en daarin lijkt hij op ons allen, jongens en meisjes. Wij zijn ook blind. De fariseeën geloofden dat niet. Ze zeiden, zijn wij dan ook blind? Ja, zeker zijn wij ook blind. Wij zijn geestelijk blind. Wij hebben geen kennis van God. Ons verstand is verduisterd geworden. Wij weten niet wie God is. We weten niet eens wie we zelf zijn. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld, ik voelde geen smart. Ik ben stekenblind voor mijn eigen ellende. En de mens van nature heeft de duisternis liever dan het licht. Hij vindt het prima zo. Hij gevoelt zijn blindheid niet. Hij beleeft zijn blindheid niet. En we zijn ook blind voor de Heere Jezus Christus. Al zou hij hier voor ons staan, we kennen hem niet. We weten niet wie hij is, we verlangen ook niet naar hem. Of het moet zijn een beleefde blindheid, die dus in het hart wordt beleefd. En daarvan is Bartimeus op deze dag een beeld, gemeente, van iemand die zijn blindheid kent. Iemand die zijn blindheid voelt. Iemand die zijn blindheid beleeft. Iemand die onder zijn blindheid lijdt. Zijn er zo ook in deze morgen op de biddag mensen die hun nood kennen, die hun nood beleven? Daar zit hij langs de kant van de weg. Het woordje zitten, dat duidt aan dat hij daar voortdurend zat. Het is vandaag niet de eerste keer, het zal ook wel niet de laatste keer zijn, denkt Bartimeus. Hij wilde wel werken, maar hij kon niet werken. Hij weet niet hoe hij door de tijd moet komen. En de armoede drijft hem naar de weg Want niet eten, dat betekent immers sterven. Er is een honger in zijn hart, in zijn leven, maar ook in zijn hart. Dat zullen we later nog wel horen. Het gaat hem niet alleen om de tijdelijke nooddruft. Bartimaeus leeft ook zijn geestelijke nood in. Dat blijkt heel duidelijk uit het antwoord wat de Heer Jezus vanmiddag aan hem geven zal. Bij Bartimaeus is de tijdelijke nood en de geestelijke nood, dat loopt door elkaar heen. Dat is in elkaar, aan elkaar verbonden. En dan hoop ik dat dat bij jullie ook zo mag zijn en dat dat bij u ook zo mag zijn. Dat het ons op deze biddag nou niet alleen zal gaan over onze tijdelijke nooddruft. Maar dat u zult zeggen, het allerergste is mijn geestelijke doofheid, mijn geestelijke blindheid. En daar moet in de allereerste plaats iets aan gebeuren. Hij zat aan de weg bedelende. Nou zegt iemand, ja, hij kent Jezus toch? Hij heeft toch van Jezus gehoord? Heb ik dat goed begrepen? Zeker heeft hij van Jezus gehoord. Nou, zegt iemand, waarom gaat hij dan niet naar Jezus toe? Bartimaeus, waarom blijf je daar zitten? Waarom ga je niet naar Jezus toe? Wat denk je, jongens en meisjes? Waarom gaat Bartimaeus niet naar de Heer Jezus toe? Bartimaeus kan niet naar de Heer Jezus toe. Hij zou dat wel willen. Maar daar is zijn nood, zijn ellende te groot voor. Hij is blind. Hij weet niet hoe hij bij de Heere Jezus komen moet. Straks als hij bij de Heere Jezus komt, u kunt dat lezen, Lucas 18 vers 14, dan wordt hij bij hem gebracht. Al is de Heere Jezus dichtbij, Bartimaeus ziet hem niet, weet niet hoe hij er komen moet, moet er gebracht worden. Daarom is het zijn nood. Hij kan niet op eigen gelegenheid gaan. Hij kan het zelf niet oplossen. Het moet volledig van de andere kant komen. Kent u daar iets van? Want daarin is Bartimaeus een duidelijk voorbeeld van mensen die hun geestelijke nood inleven. En andere mensen zeggen tegen hen, je moet naar Jezus gaan. Vlucht naar Jezus en je wordt gered. Ja, en dat zeggen mensen die hun eigen blindheid nooit hebben ingeleefd. Dat zeggen mensen die denken dat je op eigen benen bij Jezus kunt komen. Maar Bartimaeus kan dat niet. Bartimaeus heeft aan zo'n raad niets. En dat wil niet zeggen dat hij onverschillig is, juist niet. Maar dat is zijn nood, zijn grote nood. Hij weet niet hoe het moet. En daarom, hij heeft reden om biddag te houden. Onze eerste gedachte zijn nood. We gaan naar onze tweede gedachte zijn gebed. Want er staat, en horende dat het Jezus de Nazarener was, hij zat langs de kant van de weg en mensen die blind zijn, die kunnen over het algemeen wel heel scherp horen. Hun oren zijn soms ook hun ogen. Ze kunnen goed luisteren, dat doet Bartimaeus ook. En hij merkt, er is iets bijzonders. Hij hoort zoveel voetstappen voorbij gaan, hij hoort zoveel stemmen. Dit is niet gewoon. Wat is hier aan de hand? Hij vraagt, het lezen we bij Lucas, aan de scharen. Hij vraagt wat dat waren. Maar er wordt in het Griekse woordje gebruikt, dat geeft ook weer de aanhoudendheid weer. Hij vraagt het, wat is het? Wat gebeurt er? Waarom is het zo druk? En jongens en meisjes, de mensen zeggen niks. Die lopen gewoon straal aan hem voorbij. Hij moet het keer op keer vragen. Zo staat het eigenlijk in het Grieks. Hij moet het keer op keer vragen eer dat hij uiteindelijk een antwoord krijgt. En het antwoord is dat Jezus de Nazarener voorbij gaat. Enigen uit de schare zeggen dat. Dat zijn volgelingen, althans ze lopen daartussen, maar aan de manier waarop ze het zeggen, kun je zien dat ze maar weinig met de Heer Jezus hebben. Jezus de Nazarener gaat voorbij. De Nazarener, dat betekent die uit Nazareth afkomstig is. Het is alsof die mensen zeggen, ja, je begrijpt niet waarom die mensen zich daar allemaal zo druk om maken. Maar dat is wat hier aan de hand is. En de algemene gedachte was in die dagen, we weten dat van Nathanael, kan uit Nazareth iets goeds wezen? Met andere woorden, hoe is het mogelijk dat er zoveel mensen hier om Jezus de Nazarener verzameld zijn? Ik denk dat degenen die dit gezegd hebben, onbekeerde mensen zijn geweest. En toch, deze onbekeerde mensen worden voor Bartimeus gebruikt. De Heere kan onbekeerde mensen gebruiken om zijn kinderen de weg te wijzen. Jona werd door onbekeerde mensen wakker geschud. Wat is u, gij hardslapende, toen hij het niet in de gaten had dat zijn leven zo in gevaar was. Jezus, de Nazarener, gaat voorbij. Ja, er gaan heel veel mensen voorbij. Maar het is om hem te doen. Hij is de hoofdpersoon. En jongens en meisjes, zodra als Bartimeus dat hoort, begint hij te roepen. Hij vraagt niet, wie is Jezus de Nazarener? Hij heeft van de Heere Jezus gehoord. En zijn hart ging naar de Heere Jezus uit. En hij geloofde dat de Heere Jezus hem helpen kon. Maar hij wist niet hoe hij ooit bij de Heere Jezus komen moest. En dat is het wonder, nu komt de Heere Jezus tot hem. Nu komt de Heere Jezus over de weg waar hij zit. De Heere Jezus komt vlak aan hem voorbij. Wat een gelukkige Bartimeus, dat hij aan die weg mag zitten waar Jezus voorbij komt. Hij had geen beter plekje kunnen hebben. Nou, weet u, weet jij dat we vandaag ook mogen zitten aan de weg waar Jezus voorbij komt? Want de Heere Jezus komt ook vandaag voorbij. De Heere Jezus kwam maandag en dinsdag in de Bijbelvertelling voorbij. De Heere Jezus komt op deze biddag 3 keer voorbij. En dat, zoals men dat vroeger wel zei, in het gewaad van zijn woord. Hij komt natuurlijk niet lichamelijk voorbij, want hij is naar de hemel gevaren. En daar blijft hij ook tot de wederkomst toe. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer voorbij komt. Wij mogen zitten vandaag aan de weg waar Jezus voorbij komt. En heel veel mensen zitten vandaag niet aan die weg. Die zitten op een hele andere weg en op een heel ander spoor. En die zijn bezig met veel andere dingen. Wat is het een voorrecht als wij op dat plaatsje mogen zitten. Maar de vraag is, hoe zitten wij aan die weg? Hoe zitten wij onder dat woord? Nou, hoe Bartimeus daar zit, dat wordt wel duidelijk. Want hij kan zich niet inhouden. Hij roept het uit. Hij begon te roepen en te zeggen, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner, ontferm u mijner. Het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent luid roepen. Hij heeft het uitgeschreeuwd. Hij heeft het niet gefluisterd, het was nood voor hem. Hij heeft op dit moment zitten wachten. Dat Jezus voorbij zou komen. Hij kon niet naar Jezus, Maar hij zal gevraagd hebben, mag Jezus naar mij komen? Dat zou de enige manier zijn waarop het voor mij opgelost zou kunnen worden. En nu komt Jezus naar hem. En nu kan hij niet zwijgen. Nu maakt hij zijn nood bekend. Hij zit daar niet onverschillig te wachten. Maar hij zit daar verlangend te wachten. Hij zit daar uitziend te wachten. De vraag is, hoe houden wij biddag? Hoe bidden wij vandaag? Op huisbezoek wordt wel eens tegen u gezegd, het zou wel nood moeten zijn, meneer. Het zou wel nood moeten zijn, mevrouw. Het zou wel nood moeten zijn, jonge meisje. Je mist dat hier zo. We hebben het wel over nood, maar het is geen nood. Op deze biddag zou het nood moeten zijn. En dit is een man die voor ons ten voorbeeld gesteld wordt vandaag. Het is nood. Jezus, gij zoon van David. Hé, die mensen zeiden, Jezus de Nazarene gaat voorbij. En Bartimeus zegt niet, Jezus de Nazarener, ontferm u mijner. Maar hij zegt, gij zonen Davids. En daarmee kunnen we eigenlijk Bartimeus even in zijn hart kijken, hoe hij de Heere Jezus ziet. Want gij zonen Davids heeft de betekenis van de beloofde Messias, die uit David zou voortkomen. Bartimeus gelooft dat de Heere Jezus de lang beloofde Messias is. En dat het wonder alleen van zijn kant komen kan. En toch kent hij de Heere Jezus niet. Hij heeft hem nog nooit gezien. Hij heeft hem nog nooit gesproken, maar zijn hele hart gaat naar hem uit. Gij zonen Davids. Matthäus heeft nog de toevoeging, Heere. Dat laat zien welke hoogachting Bartimeus voor de Heere Jezus heeft. Nee, Bartimeus heeft niet alleen maar een wondergeloof. Dat hij heel graag het gezicht in zijn ogen wil terug hebben. Maar Bartimeus heeft een waarzaligmakend geloof. Hij ziet de Heere Jezus als de lang beloofde verlosser. Hij heeft niet alleen licht in zijn ogen nodig, maar er is een duisternis die hem nog veel en veel zwaarder valt. En dat is de duisternis in zijn hart. Bartimeus die zal zich herkend hebben in Psalm 130. Zoals de wachters wachten op de morgen. De morgen, ach, wanneer dat die duisternis hier van binnen toch weggenomen mag worden. Ontferm u mijner, ontferm u mijner. Dat betekent letterlijk, heb medelijden met mij. Het is een uitspraak die we in de psalmen heel regelmatig tegenkomen. Het is de uitroep van mensen die het inleven dat de Heere aan hen helemaal niks verplicht is. Het is even kenmerkend als wat de tollenaar daarachter in de tempel bidt, toen hij ook biddag kwam houden. O God, wees mij de zondaar genadig. En hij heeft dat gebed herhaald en herhaald en herhaald. Ontferming, dat is onverdiende gunst. Wilt u zich met mijn ellende inlaten, Heer? Wilt u zich met mij bemoeien? Met mijn geestelijke ellende, met mijn lichamelijke ellende. Ik heb u in alle opzichten nodig. En als de Heer Jezus nou voorbij gaat? Dat kan de Heer Jezus doen, jongens en meisjes. De Heer Jezus is helemaal niet verplicht om stil te staan. Er zijn heel veel rechthebbende mensen die zeggen, ik heb er recht op, want ik ben een kind des verbonds. Ik ben gedoopt, dus we hebben helemaal nergens recht op. De Heer Jezus kan vandaag zo voorbij gaan zonder dat hij naar iemand in de gemeente omkijkt. Dat kan. Alleen hoe is dat dan voor u? Dat is voor Bartimeus zo'n onmogelijkheid. Vandaar dat hij het uitschreeuwt. Hij kan niet zonder de Heer Jezus. Ja, Jezus maakt de blinde ziende. Nou, Bartimeus, wat zit je nou ongerust te zijn, man? Er zijn 6 voorbeelden bekend. Die heb je toch ook gehoord? Er zijn 6 voorbeelden bekend dat Jezus de blinde ziende maakt. Nou, wat wil je nog meer? Geloof dat toch? Ja, geloof dat toch? Maar dat moet ook bij mij gebeuren. Wat heb ik aan de wetenschap dat Jezus 6 blinden heeft ziende gemaakt, terwijl ik daar stekenblind langs de kant van de weg zit? Heel veel mensen hebben daar genoeg aan. Jezus maakt de blinden ziende. En als je dan aan zulke mensen vraagt, ja, maar bent u ziende geworden? Wanneer is dat gebeurd? Dan weten ze het niet. Maar ze weten niet eens dat ze blind zijn. Ja, dan heb je aan zo'n algemene boodschap wel genoeg. Maar Bartimeus heeft aan die boodschap niet genoeg. Hij wist ook wel dat de Heer Jezus ontferming bood aan ellendigen. Maar hij moest het zelf ondervinden. Ontferm u mijner, dat is heel persoonlijk. Dan heb je niks aan een goedkope waarheid. Jezus neemt de zondaars aan. Nee, het gaat erom, neemt hij mij aan? Ziet hij mij zitten? Weet hij van mijn nood af? Wil hij zich daarmee bemoeien? Heel persoonlijk. Dat is de nood van Bartimeus. Onze derde gedachte, zijn beproeving. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 35 en daarvan het 11e en het 13e vers. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming, mijn God, betoon mij uw ontferming. En het 13e, laat vrome juich het alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Psalm 35, vers 11 en 13. Onze derde gedachte zijn beproeving. En velen bestraften hem. Velen. Niet zomaar een man of een vrouw, maar velen bestraften hem. Wie dan? Die voorbij gingen. Jongens en meisjes, er is een schare rondom de Heer Jezus. De Heer Jezus is ergens in het midden. En er zijn heel veel mensen, velen, die lopen de Heer Jezus vooruit. En er zijn mensen die komen achter de Heer Jezus aan. De Heer Jezus moet nog komen. Dit zijn die eerste mensen. Die weten helemaal niet wat volgen is, maar die lopen voorop, die lopen voor de Heer Jezus uit. En ze horen Bartimeus roepen en zij bestraffen Bartimeus. Zij bestraft hem: man, hou je mond. Stop met dat roepen. Waarom zeggen ze dat? Drie redenen, denk ik. In de eerste plaats, deze mensen zullen bang zijn voor de Joodse leiders. Want als hier iemand de Heer Jezus ziet als de zoon van David, daar krijg je ellende van. Want het vonnis van de Heer Jezus, dat is al getekend. En deze mensen willen niet hiermee in aanraking komen. Ze willen daar het liefst een beetje uit de buurt blijven. Ze heulen nog met de kerkleiders, zou je kunnen zeggen. Fariseeën, schriftgeleerden, die niks van de Heer Jezus moeten hebben. Man, hou je mond. In de tweede plaats, deze mensen kennen de ellende van Bartimeus niet. Ze weten niet wat het is om blind te zijn. Ze hebben nooit langs de kant van de weg gezeten. Als een bedelaar. Ja, en alle dingen moeten beleefd worden om te weten wat het is. Je hebt makkelijk praten als je het niet zelf beleefd hebt. Nou, deze mensen hebben het niet beleefd. Ze hebben de lichamelijke ellende niet beleefd. En de geestelijke ellende hebben ze al helemaal niet beleefd. Deze mensen die staan op hun beide voeten, die gaan waar ze naartoe willen. Dat zijn godsdienstige mensen. Die hebben haast om in Jeruzalem te komen. Laat die man zijn mond houden, hij houdt de boel op. En deze Jezus, dat zou nou een prachtige koning voor ons zijn. Laten we hem in Jeruzalem straks tot koning uitroepen. En dan, ja, zul je zien wat er gaat gebeuren. Hij is tot veel in staat, hij zal de vijanden kunnen verdrijven. En dat hier dan zo'n ellendige langs de kant van de weg zit te roepen, dat komt hen helemaal niet uit. Ze kennen Bartimeus' ellende niet. En ze kennen Jezus niet. Ze kennen Jezus niet. Ze zijn wel bij Jezus, maar ze volgen Jezus niet. En ze beseffen niet dat de Heer Jezus zich helemaal niet stoort aan dat roepen van Bartimeus, maar dat dat muziek in zijn oren is. Dat dat nou juist de klanken zijn, die hoort de Heer Jezus veel liever dan Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dit is waar de Heer Jezus op dit punt voor is. Hier is werk voor hem. Deze mensen kennen de Heer Jezus niet, zijn blind voor zijn bediening. En dat zijn mensen die straks heel godsdienstig doen alsof ze de Heer Jezus zullen aanvaarden als hun koning. Kijk, de Heer Jezus heeft ook wel eens mensen het zwijgen opgelegd, dat ze niet mochten zeggen wie hij was. Maar dat heeft hij gedaan met de bedoeling dat het zijn tijd nog niet was. Maar nu is het zijn tijd wel. Nu mogen alle mensen weten dat hij de zoon van David is. En nu zal hij gevangen genomen worden, nog enkele ogenblikken. Nu moet het ook voor de dag komen. Dus wat zij hier doen, dat is uit een heel ander oogpunt. Ze willen niet eens dat mensen naar Jezus gaan. Dat is wat. Deze mensen willen niet dat mensen om Jezus roepen. Zij bestraften hem. Godsdienstige mensen. Ze moeten er niks van hebben. En ik denk dat er nog wel heel veel godsdienstige mensen zijn die kunnen met hun roeper niet uit de voeten. En die zeggen tegen zo'n roeper, hou je mond. Waarom zit je hier zo te roepen? Die weten niet hoe erg het is met de geestelijke nood van zo'n man of van zo'n vrouw. Beseffen ze niet. Ze zeggen, Jezus geneest de blinden. Neem aan dat het voor jou ook is en dat het met jou ook wel goed komt. Maak er niet zo'n drukte van. Ze begrijpen het niet. Er zijn heel veel mensen ook vandaag die zeggen, je moet geloven dat Jezus de zaligmaker van zondaren is. Wat zit je nou zo te kreunen? Wat zit je nou zo moeilijk te doen? Geloof het gewoon. Ja, maar ik moet daar zelf deel aan hebben. Je moet maar inleven wat het is om hulpeloos en ellendig en nooddruftig te zijn. En dan snap je zulke mensen. En als je dat zelf niet beleefd hebt, dan snap je er helemaal niks van. En wat doet Bartimeus dan? Hij gaat harder roepen. Hij riep zoveel te meer, zeggende, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hij laat zich de mond niet stoppen. Twee dingen, hier blijkt dat de Heer Jezus niet terstond antwoord gegeven heeft. Hij is de stad ingegaan en heeft net gedaan alsof hij Bartimeus niet zag. Hij komt de stad uit en doet net alsof hij Bartimeus niet ziet. Hij laat Bartimeus roepen. Hij beproeft het. Is het Bartimeus werkelijk om hem te doen? Houdt hij ook aan? En inderdaad, hij houdt aan. Eigenlijk heeft die godsdienstige schare, die heeft eigenlijk een heel goed werk gedaan. Want die hebben eigenlijk duidelijk gemaakt dat het bij Bartimeus ernst is. Hij gaat harder roepen. En waarom roept hij harder? Het is nu of nooit. Hoe bedoelt u, het is nu of nooit? Jezus de Nazarener gaat voorbij. Jongens en meisjes, hij gaat voorbij. Straks is hij de straat uit. Straks dan is hij in de verte. Straks dan is hij in Jeruzalem. En dan is het voor Bartimeus te laat. Nu is de Heer Jezus nabij en straks niet meer. Het is nu of nooit. Het kan geen uitstel lijden. Hoe zitten wij langs de kant van de weg? Jezus de Nazarener gaat voorbij. Maar er komt een keer, dan is hij voor het laatst voorbij gegaan. Onze genadetijd, gemeente, gaat voorbij. De Heer Jezus blijft niet voorbij gaan. Hoe vaak is hij over de weg aan ons voorbij gegaan? En er zijn heel veel kerkgangers die roepen niet. En dan zeg ik niet dat je luidkeels in de kerk moet gaan zitten roepen. Het is wel eens gebeurd met Leendert Potappel in de klas toen de meester aan het vertellen was. Dat als je mond niet langer houden kon, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Maar goed, alle dingen stichten niet. Ik vraag niet of u luidkeels gaat roepen hier in de kerk. Maar toch wel met een roepend hart als het goed is. Of hoeveel jaren denkt u hier nog te kunnen zitten? Hoe lang denkt u dat de genadetijd nog duren zal? Waarom roept u niet? Omdat u uw nood niet kent. Of misschien zijn er wel net als mensen bij die schare die Jezus vooruitlopen. En die denken dat ze bij Jezus horen, zonder dat Jezus hen ooit geroepen heeft en hen de ogen geopend heeft. Wat is dat aangrijpend? Want deze mensen vallen straks allemaal af. Zij die zo'n arme zondaar niet kunnen begrijpen, die vallen straks allemaal af in Jeruzalem. Die keren zich straks allemaal tegen Jezus. Maar ik denk dat er ook wel mensen in de gemeente zijn die Bartimeus begrijpen. De nood zit op de hielen, de dood achtervolgt hen. De duisternis in hun hart is beleving. En als het nou niet opgelost wordt, dan zal het straks voor eeuwig te laat zijn. En andere kerkmensen zeggen, joh, denk toch niet zo zwaar daarover. Doe toch niet zo moeilijk. En die mensen die gaan alleen maar harder roepen. Omdat de nood steeds groter wordt. En zulke, die zullen met de Heer Jezus niet beschaamd uitkomen. Dat gaan we vanmiddag overdenken. Het is heel veel stof voor één preek. Dominee van der Groe, u moet het boek maar eens lezen van dominee van der Groe. Die heeft er 7 preken over, de blinde Bartimeus. En er wordt wel eens gedacht dat dominee van der Groe alles wegsloeg voor de bewuste rechtvaardiging. Nou, ik zou zeggen, lees dat boek maar eens van der Groe. Hoe pastoraal dat hij met zulke arme zondaren weet om te gaan. Is het nood vandaag? Tijdelijke nood, geestelijke nood. Hoe zitten we langs de kant van de weg waar Jezus voorbij gaat? Amen. Gaat u in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.